Wat begon als een reeks incidenten leek al snel een gevaarlijke trend te worden. Explosies. Ineens was er een explosiegolf. In Rotterdam, Vlaardingen, IJmuiden, Alkmaar, Utrecht, Helmond, Beuningen. De lijst wordt steeds langer. Terwijl de politie er hard aan werkt om grip te krijgen op dit nieuwe fenomeen.
Dit is de Academie. Politiewerk in perspectief. Met Nina van den Dunne.
Met in iedere aflevering agenten uit de politiepraktijk en wetenschappers die onderzoek doen naar politiewerk. Zoals bestuurskundige en criminoloog Edward van der Torre.
Wat ik mij zo goed zou kunnen voorstellen, is dat dan in bepaalde uren dit soort mensen van de gemeente en politiemensen samen de straat op gaan. Niet op zoek naar criminelen, maar op zoek naar slachtoffers.
Frank Dales, de burgemeester van IJmuiden.
En waarom zou ik dan zeggen, ik pak wel iedereen aan die de wet overtreedt, behalve de drugswereld.
En Hamid Karakous, politiechef van de eenheid Noord-Holland.
Wat we zien is dat er gebruik wordt gemaakt van kwetsbare kinderen, eigenlijk zou je kunnen zeggen. En die kinderen die zijn vatbaar voor geld.
Maar we beginnen in IJmuiden. Net als in bijvoorbeeld Rotterdam hadden ze ook daar opeens te maken met een serie explosies en andere gewelddadige incidenten. De burgemeester van IJmuiden greep stevig in. Onder andere door vrijwel heel IJmuiden aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. Verslaggever Hayo Magé ging naar de Noord-Hollandse havenstad en hij sprak daar met burgemeester Frank Dales.
Meneer Dales, we staan hier vlak buiten het gemeentehuis van IJmuiden. Wat is hier gebeurd? Kunt u eens aanwijzen waar dat was?
Ja, het zit inderdaad vlakbij mijn kantoor, zal ik maar zeggen, waar ik werk. En ik kijk uit op de Noostraat. En daar is bij een van de appartementen tot twee keer toe een explosie afgegaan.
Ja, dat is eigenlijk maar op 40, 50 meter van het gemeentehuis of
ja,
zoiets.
Ja, ja, precies. Ja. Het is wel 's nachts gebeurd, dus ik heb het niet zien gebeuren natuurlijk. Maar als er overdag was geweest, had ik het kunnen zien gebeuren, ja.
Ja, hoe voelt dat als dat zo dichtbij komt, ook al was u hier niet letterlijk aan het werk op dat moment?
Nou, voor mijzelf maakt dat op zich niet zoveel uit of het nou dicht bij het gemeentehuis is of ver weg van het gemeentehuis. Maar het is wel echt in het centrum van IJmuiden. Hier om de hoek hebben we de Winkelstraat. Vlak daarvoor hebben we gehad dat drugsdealers met messen in hun handen achter elkaar aanrenden over de Lange Nieuwstraat. Dan om de hoekje op de Nonostraat explosies. Ja, dan komt het allemaal wel heel dicht bij elkaar.
Ja, laten we eens even een rondje lopen dan. Want er is hier meer aan de hand geweest. Eigenlijk een golf van explosies en geweld.
Nou, je zou kunnen zeggen, in IJmuiden was de drugswereld onderling verdeeld. Het gaat om ongeveer 20 personen. We kennen ze ook. Jonge mannen, tussen de 20 en de 30 jaar. Maar een paar drugsdealers werden wat vervelend naar andere drugsdealers. Dat begon op te vallen. Die zijn opgepakt, gearresteerd door de politie, veroordeeld en die moesten de gevangenis in. Nou, toen kwamen er dus wat locaties vrij, zal ik maar zeggen, in IJmuiden. Dat is niet zo moeilijk om dat op te vullen.
Ja, iemand anders wilde dat handeltje inpikken.
Ja, 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 precies. En dat is ook gebeurd. En toen die mensen weer uit de gevangenis kwamen, toen wilden zij hun terrein weer terug hebben natuurlijk. Dat gaat veel moeilijker. Dat doen ze niet aan een overlegtafel, dat doen ze op straat. En toen begonnen dus de explosies en de schietpartijen en de messteken om weer terrein weer terug te heroveren.
Ja.
Straks meer van het interview met burgemeester Dales. Eerst naar Rotterdam. Daar werkt wetenschapper Edward van der Torre. Hij is bestuurskundige en criminoloog en hij heeft veel onderzoek gedaan naar drugscriminaliteit. Hij hoeft niet lang na te denken als we hem vragen waar die explosiegolf van de laatste jaren vandaan komt.
Nou ja, van de criminaliteit zoals die in Nederland gegroeid is in de laatste 30, 40 jaar. Kijk, en die explosies leggen dan ook gewoon de kwetsbaarheden bloot die zijn ontstaan door die, ja, zeg maar, criminele invloed en macht op lokaal niveau. En als je kijkt naar de Nederlandse georganiseerde misdaad, dan is de drugscriminaliteit bijzonder. Want wij kunnen in Nederland elk drugsoort over de hele wereld leveren tegen een scherpe prijs, tegen een goede kwaliteit, betrouwbaar geleverd. En dat is in de laatste 50 jaar zo gegroeid. Vandaar dat ook uit alle Europol-onderzoeken blijkt dat Nederland qua productie, doorvoer en uitvoer, invoer, ja, nummer 1 is in Europa, de logistieke draaischijf. En dat die zijn dus internationaal actief, maar ook lokaal geworteld.
En lokaal, Daar zien we nu de gevolgen van die gestaag groeiende drugshandel, zegt Van der Toren.
Maar dan zie je ook dat het niet blijft bij drugscriminaliteit. Want er moet geld witgewassen worden. Er is ondergronds bankieren. Het leidt tot criminele investeringen in bedrijven en in vastgoed. En het leidt ook tot wapenhandel, inclusief handel in explosieven. En je ziet dat criminelen in Nederlandse wijken allerlei functies vervullen. Ze verhuren woonruimte. Ze zijn werkgever in de onderwereld en in de bovenwereld. Ze zijn zorgverlener, bankier, sponsor. En ze leveren allerlei illegale producten en diensten. En daarmee vervullen ze allerlei functies en hebben ze veel invloed. Ze geven bijvoorbeeld een gratis kamer, gratis woonruimte. Maar willen daar wat voor terug hebben. Mensen bouwen drugsschulden op. Maar die moeten ze dan vervolgens afbetalen. Jongeren krijgen een golfje of een scooter cadeau en moeten er wat voor terugbetalen. Dus je ziet dat de criminele perverse invloed is, gebaseerd op die criminele drugsinkomsten en alle uitwaaiereffecten ervan op andere misdaadmarkten, waarbij wapenhandel of een oudsher één van de delicten is, die is als een soort twee-eenheid bij drugsoort. Nou, vandaag de dag komen die explosies erbij. Dan is ik de vraag, waarom de explosies? Nou, als je dan naar die criminele wereld kijkt, die drugswereld, dan zie je dat die enorm conflictgevoelig is. Er zijn heel veel leveranties, afspraken. Ja, en als daar iets misgaat, kan je niet naar de politie stappen. Dat moet je onderling oplossen. Nou, dan is in een bepaald opzicht het geweldsniveau in Nederland laag als je het afzet tegen de omvang van de drugshandel. Maar nu die drugshandel voortdurend groeit en daar ook allerlei opportunisten in actief zijn, allerlei overopportunistische criminelen, voor een deel ook zelf drugsverslaafd. En ze komen in de problemen, dan gaan ze om zich heen schoppen. Ja, en daar is op enig moment zijn die explosies in de mode gekomen.
Regelmatig hebben explosies bij woningen dus iets te maken met drugscriminaliteit. Maar soms worden ook explosies gebruikt bij andere conflicten. En het komt ook nog wel eens voor dat er een explosief afgaat bij het verkeerde huis. Maar als het gaat om drugscriminaliteit, dat soort ruzies tussen criminelen is niet nieuw. Waarom grijpen ze nu dan naar explosies als middel?
Slechte vraag. Je moet niet alles willen begrijpen. Kijk, ik weet niet waarom er op een gegeven moment. Kijk, een deel van het antwoord is, die explosieven zijn voorhanden. Dan krijg je dat. Kijk, in zekere zin kon je natuurlijk op een vorm van publiek geweld wel wachten in Nederland. Kijk, aan de ene kant kan je nog altijd zeggen het aantal liquidaties en allerlei vormen van publiek geweld, waaronder die explosies, liggen in Nederland op een vrij laag niveau als je het afzet tegen de omvang van de drugswereld. Maar nu die drugswereld groeit, is een toch wel een logisch nevenproduct, publiek geweld. Ja, dat heeft dan deze verschijningsvorm te krijgen. Ja, kijk, op enig moment hebben mensen gedacht, we gaan het op die manier doen in plaats van met de handgranaat voor de deur. Nu moet ik, ik weet wel waar die conflicten vandaan komen en hoe dat zit. Ik kan niet in het brein kijken van de opdrachtgevers van die explosie. Die jongens die explosies uitvoeren, omdat ik op dat punt gewoon nog geen dossiers heb gezien.
Van der Toren heeft een notitie geschreven voor de Kamercommissie Justitie en Veiligheid, met daarin 3 aanbevelingen. Dat hoor je verderop in deze aflevering. Eerst nog even terug naar IJmuiden, naar burgemeester Frank Dales. In zijn gemeente ontstond dus ook zo'n golf van explosies en ander geweld.
Ja, als burgemeester heb je een aantal maatregelen die je kunt nemen. Ik heb een aantal mensen een gebiedsverbod opgelegd. Die mochten dus niet meer de IJmuiden inkomen. Een last onder dwangsom, dus als ze weer vervelend gedrag vertonen, krijgen ze een hoge boete. Ik heb voor het eerst in IJmuiden camera's in de openbare ruimte opgehangen. Dat hadden wij niet hier in IJmuiden nog. En ik heb ook ik heb woningen gesloten, horecazaken gesloten. En ik heb, dat heeft wel wat aandacht getrokken, bijna heel IJmuiden uitgeroepen tot een veiligheidsrisicogebied. En dat betekent dat de politie veel makkelijker preventief kan fouilleren. Soms bij statische locaties, dus op één plek. Maar soms ook als een golf door een wijk gaan en iedereen preventief fouilleren die ze tegenkomen.
Ja, wat merk ik er nu van dat wij in zo'n veiligheidsrisicogebied lopen? Ik zie er niks van.
Nee, en dat is ook mooi, het mooie ervan. Het is als het ware een soort deken dat over IJmuiden ligt op dit moment. Als er geen aanleiding is, gebeurt er niks. Maar stel dat er hier opeens een vechtpartij zou ontstaan en een groep mensen gaat eromheen staan, dan kan de politie na een telefoontje naar het OM kan de politie iedereen die daar staat te kijken op dat moment preventief fouilleren.
En dat zou normaal niet kunnen?
Normaal niet kunnen, want daar is geen aanleiding voor, want het zijn alleen maar toeschouwers. Kan ook betekenen dat als u op enig moment door IJmuiden rijdt, dat u in de straat komt en dat er dan ook preventief gefouilleerd wordt in die straat. Gewoon willekeurig iedereen die door die straat gaat.
Ja.
Maar wat je wel merkt, en dat zien we dan wel, is dat, en dat zeggen de inwoners ook, ze zien dan wel veel meer politie op straat. En dat geeft ze wel een heel goed gevoel. Want er was best onrust hier in IJmuiden. Over al die explosies, de schietpartijen enzovoort. En iedereen weet ook dat er een krapte is aan politie. Dus dan is er spanning van ja, er gebeurt wat, maar worden we wel beschermd. En dan zien ze dat er echt wel heel veel politie aanwezig is. En de politie werd dan ook vaak aangesproken van je mag me fouilleren, geen enkel punt. Maar hartstikke goed dat jullie, dat jullie er zijn.
Ja, dus de zichtbaarheid geeft een veiligheidsgevoel.
Ja, ja.
Maar u zegt het zelf al, er is een krapte aan politieagenten. En voor zo'n veiligheidsrisicogebied heb je wel extra agenten nodig om al dat preventief fouilleren te doen. Zijn die agenten er wel?
Ja, een preventief fouillerenactie, ik heb ze zelf ook meegemaakt. Dat doen ongeveer 20 agenten naar mee. Ik heb toen ook echt een beroep gedaan op mijn teamchef en op de districtchef om tijdelijk extra agenten beschikbaar te stellen voor IJmuiden. Ik heb geen blik agenten gekregen, natuurlijk. Maar ze hebben wel toegezegd van als er bijvoorbeeld in de avond- en nachturen agenten in de regio eigenlijk niks te doen hebben op dat moment, dan worden ze naar IJmuiden gestuurd.
Ja, maar die agenten kunnen dan natuurlijk iets anders niet doen. Want als ze in de nachtdienst zitten, kunnen ze overdag niet X of Y doen. Ja. Dus dat lijkt me wel een worsteling.
Het is zeker een worsteling, ook naar mijn collega-burgemeesters toe. Want ik trek dan natuurlijk wel hun agenten weg.
Ja, precies. Moeten wij hier rechtdoor of rechtsaf? Oké, rechtdoor. Oké.
Ik trek wel hun agenten weg op dat moment. Maar ik moet zeggen, de collega-burgemeesters zagen ook wel dat het echt wel een dingetje was hier in IJmuiden. En dan is er wel collegiale samenwerking.
En heeft het geholpen? Dat instellen van het veiligheidsrisicogebied?
Ik zoek even een stuk hout om op te kloppen, drie keer.
Ja, maar hier voor de HEMA staan een paar houten bankjes.
Een paar houten bankjes. Ja. Het is rustiger geworden. Ik denk dat het ook mee te maken heeft dat ook in de drugswereld dat ze beseffen van oké, we zijn nu echt volledig in beeld. De politie heeft inmiddels ook door heel goed recherchewerk een vijftal mensen gearresteerd, opgepakt. Ik denk dat iedereen nu denkt van ik moet nu even rustig.
Nu even. En voor de toekomst?
Dat zal de toekomst uitwijzen. Ja, maar, maar ze weten in ieder geval dat ik, de gemeente en de politie en het OM er echt bovenop zitten.
Je denkt bij deze explosies misschien vooral aan Rotterdam. Maar het speelt dus ook in IJmuiden en in Alkmaar. Verslaggever Hajo Magree sprak daar met Hamid Karakous, politiechef van de eenheid Noord-Holland. In een op het oog rustige Alkmaarse woonwijk met rijtjeshuizen uit de jaren 60. Het was op een buiige ochtend, vandaar dat je het getik van de regen op de paraplu's hoort.
Meneer Karakous, het probleem van de explosies speelt niet alleen in IJmuiden, waar ik geweest ben al. Het speelt op heel veel plekken in Nederland, ook in Alkmaar. We staan hier op een plek waar zelfs een grote camera voor de deur staat. Wat is hier gebeurd?
Nou, wat hier gebeurd is, is dat een raam is ingegooid en vervolgens een explosie naar binnen gegooid. Waardoor natuurlijk ontzettend brand en explosie is ontstaan. En de dader, die ziet de camera, maar daar heeft hij zich niet van aangetrokken.
Maar die camera stond er al.
Ja, dus daar heeft hij niks niet van aangetrokken. Dat merken we vaak. Ja, en daarna, dan is natuurlijk de buurt wordt dan opgeschrikt, want dat is eigenlijk het ergste. En de buurt heeft er natuurlijk niet alleen onveiligheidsgevoel, maar ook een beetje in het ongewisse van wanneer gaat het weer gebeuren.
Ja.
En ook natuurlijk naar je buren kijken van wat gebeurt hier en wie ben je en waarom overkomt jou dat? En zijn we nog wel veilig? Hè? Dus al die vragen overkomt je wel als je daarnaast of erboven woont.
Waarom stond die camera al voor de deur?
Ja, kijk, we werken ook op basis van meldingen en dergelijke. Dus, en dan nemen we voorzorgsmaatregelen. In dit geval heeft de gemeente de camera geplaatst uit voorzorg.
Dus jullie zagen het in feite al een beetje aankomen? Of de gemeente zag het aankomen?
Kijk, er gebeurt veel explosies de laatste tijd. En als je dus melding krijgt of informatie, dan ga je er ook heel serieus mee om.
Ja. Zit er een verschil tussen wat er gebeurt in bijvoorbeeld IJmuiden, Rotterdam, Vlaardingen, Alkmaar? Of is dat altijd terug te brengen tot dezelfde achtergrond?
Nou, de rode draad is dat, even een paar dingen, is dat er meestal om onenigheid gaat. Hè. Er kan een echtelijke onenigheid zijn in de relatie, maar er kan ook onenigheid in het crimineel milieu zijn. Dus dat is één. En tweede, wat je ziet, is dat hoofdzakelijk jongeren bij betrokken zijn. Nou, minderjarigen zou je wel kunnen zeggen, van 14 tot 23. En derde is dat het ook af en toe een vergissing is.
En dan gaat de bom dus af bij het verkeerde adres. Dat gebeurde onder andere bij deze mevrouw.
Ik ging op die avond vrij laat naar bed. Ik denk 11:45 of zo. Dus ik lag eigenlijk net in bed. En mijn man die was nog wakker. Dus hij had net de deur op slot gedaan. En kwam ook naar boven toen de ontploffing plaatsvond. En in eerste instantie zag hij vlammen buiten. Dus hij wilde eigenlijk direct naar buiten lopen. Maar godzijdank had hij net de deur op slot gedraaid. Als hij dat niet had gedaan, dan had hij midden in de explosie gestaan. Ik ben van de trap gespeurd en ben gaan kijken wat er aan de hand was. Mijn man was toen ook nog de vlammen aan het uittrappen. Het glas lag eruit. Dus overal waren scherven. En ik zag dat er een stuk van de schuur naar beneden was gekomen. En overal was rook. Als de deur niet op slot was geweest, dan denk ik dat het heel makkelijk einde oefening had kunnen zijn. Op het moment dat jij in een bom van zwaar vuurwerk staat, dan is er een hele goede kans dat je dat niet navertelt. Dus ik had zomaar mijn man kwijt kunnen zijn die avond. Dat had heel makkelijk kunnen gebeuren.
Dit onschuldige slachtoffer van een explosie werd in mei 2024 geïnterviewd door het tv-programma Opsporing Verzocht. Terug naar Hamid Karakus, politiechef van de eenheid Noord-Holland.
Meestal zie je ook wel dat daar ook dezelfde daders zijn die ook betrokken zijn bij andere explosies.
Ook in andere steden?
Ook andere steden. En sterker nog, er komen ook heel veel jongeren uit andere steden. Dus het is ook niet zo dat het om de jongeren uit Alkmaar of IJmuiden gaat. Dus er komen ook heel veel jongeren uit buiten onze regio.
Ja. En zitten de opdrachtgevers dan ook door het hele land? Of zijn het zelfs steeds dezelfde opdrachtgevers, een heel klein clubje?
Daar weten we nog te weinig vanaf.
U zei al iets over wie die explosieven plaatsen. Dat zijn geen professionals.
Wat we zien is dat er gebruik wordt gemaakt van kwetsbare kinderen, eigenlijk zou je kunnen zeggen. En die kinderen die zijn vatbaar voor geld. En er wordt heel veel beloofd, hè, van tot 2000 euro per aanslag.
Dat soort getallen hebben jullie teruggehoord?
Jazeker. En wat je ook heel vaak ziet, dat het ook niet uitbetaald wordt. En dan zie je natuurlijk zo'n kind, waar gaat hij naartoe om zijn verhaal te halen? Dus er wordt heel veel beloofd. En wat je ook ziet is dat ze na aanslag eigenlijk ook een amateuristische wijze een route volgen. En daarna herkenbaar zijn. Of op station zitten wachten op een trein, et cetera. Dus het is wel makkelijk te achterhalen. Wat dat betreft.
Maar die tussenlaag, daar kom je dan niet zo makkelijk bij?
Nee, omdat die kinderen uit angst, et cetera, niet praten over hun opdrachtgever. Ja. En dan is het nog de vraag of ze de opdrachtgever kennen. Want meestal gaat het digitaal, via chat, et cetera, proberen ze dus opdrachten te geven. Dus ik denk dat de meesten hun opdrachtgever ook niet kennen.
Dus, wat weten we over de explosiegolf? De slachtoffers, dat zijn vaak zelf criminelen, maar niet altijd. De daders die de explosieven plaatsen en laten afgaan zijn jongeren. Kinderen noemt de politie ze. Vaak amateurs met weinig ervaring. Vatbaar voor mooie beloftes die vaak niet waargemaakt worden. Maar zij zijn alleen de uitvoerders. De opdrachtgevers, dat zijn de criminelen die een ruzie aan het uitvechten zijn. En de politie weet nog niet goed wie dat zijn. Ondertussen gaan er nog steeds regelmatig bommen af in Nederlandse woonwijken, waar onschuldige mensen in het huis ernaast wonen. En de burgemeesters moeten ondertussen zorgen dat het een beetje veilig blijft in hun gemeente. Maar hun mogelijkheden zijn beperkt, net als de capaciteit bij de politie. Hoe komt het dat de politie dit niet al lang onder controle heeft? Criminoloog Edward van der Torre.
Ik denk dat we dan op drie problemen stuiten die explosies blootleggen. Eén is een tekort aan lokale opsporing. Twee, een tekort aan criminele informatie. En drie, er zijn geen routines om in dit soort situaties op te schalen. Nou, als we ze alle drie even aflopen. Punt 1, er is een opsporingstekort. Nou, dat komt door hoe het in Nederland is georganiseerd.
Want, zegt Van der Torre, in de basisteams werken rechercheurs die alleen veel voorkomende delicten opsporen. En één niveau hoger, op districtsniveau, daar werkt de recherche alleen aan overvallen en woninginbraken. High impact crimes. Ja, dus ook niet aan de georganiseerde misdaad.
Voor de opsporing van de georganiseerde misdaad moet je in Nederland dus zijn bij de 10 regionale recherches en het landelijke niveau. Maar ja, dan ben je wel heel ver af van regionaal niveau, van die lokaal ingebedde, lokaal outreachende, invloedrijke criminelen die ook worden gezien door de burgemeester en door de wijkagent, waar de wijken, de bewoners en de wijkagenten veel last van hebben. Nou, het volgende probleem is daaraan gekoppeld. Als je op lokaal niveau, ja, dat hebben recherchebazen mij dik 10 jaar geleden verteld, die zeggen, op lokaal niveau kunnen wij niet vaak genoeg een opsporingsonderzoek naar bijvoorbeeld drugscriminaliteit starten, terwijl we wel heel veel nieuwkomers zien. En daarop beginnen we het zicht te verliezen. Sommigen zeiden, zijn we het zicht verloren? Nou, dat laat ik in het midden. Maar dat is dus al een lange tijd aan de gang. Ja, en dan heb je dus het probleem dat als er een conflict ontstaat tussen meneer Van der Torre en meneer Jansen, ja, dan nog maar de vraag is of de politie weet wie meneer Jansen en meneer Van der Torre zijn. Ja, en dan sta je dus op achterstand, ook als je met een explosie of met een explosiegolfje of een explosiegolf te maken krijgt.
En als er dan zo'n golf is, dan ontbreekt het aan procedures om op te schalen, zegt Van der Torre. Dat is volgens hem de derde oorzaak dat de explosies nog niet onder controle zijn. Opschalen kan wel bij een moord of een voetbalwedstrijd of een demonstratie die uit de hand dreigt te lopen, maar niet bij zoiets als deze explosiegolf. Maar hoe moet het dan wel? Het begint bij het optuigen van een sterke lokale recherche, zegt Van der Torre.
Op het moment dat je meneer Van der Torre hebt, ik ben een beginnende drugscrimineel die opportunistisch handelt, ja, dat is nou typisch iets wat vraagt om lokale opsporing. En ook, laat ik het maar zo zeggen, als ik dan ook nog loopjongens heb die drugs verkopen op de school, ja, dan heeft het onderwijsstelsel er last van mij. Dus dan ben ik bij uitstek iemand die je met lokale opsporing zou moeten aanpakken. Ja, en dat leggen wij in die basisteams neer. En ja, wij vragen om 1000 extra voor de grootste probleemwijken. Ja, dat kost 110 miljoen. We hebben er een prijskaartje bij gezet. En ja, ik gun het de politiechefs. Ja, dat moet de politiek gewoon betalen. Ja, en dat cadeautje moet de politie uitpakken. Ik denk wel dat de politie ook iets meer zelf moet vragen om het cadeautje.
Je vraagt om een cadeautje, dat betekent iets extra's. Die 1000 lokale opsporingsrechercheurs, die komen erbij in jullie. Dat is jullie wens. Dat is niet verschuiving van taken.
Dat laat ik in het midden. Kijk, wij vragen in ieder geval over 110 miljoen. Maar als je mij nu het mes op de keel zet.
Ja, want laat ik dat eens doen dan. Ja. Wat gaan we dan niet doen?
Oh, nou, ik zou capaciteit herverdelen van de informatieorganisaties. De informatieorganisatie, die is op afstand van de recherche georganiseerd. Nou, laten we dan dus die informatieorganisatie ook tegen die districten en die basisteam organiseren. En ook als je dan zegt, we moeten wat herverdelen met sterkte, zou ik zeggen, nou, zou ik capaciteit weghalen bij de informatieorganisatie inbrengen naar lokale recherche.
Van der Torre wil dus mensen vrijmaken voor de lokale recherche en dat dichter bij de basisteams organiseren. Dus wat meer onder in de boom van het organogram van de politie. En er moet dus ook 110 miljoen euro extra naar de politie. Daar vragen wij om, zei Van der Torre. En met wij bedoelt hij zichzelf, wetenschapper Pieter Tops en Peter Noordanus, de oud-burgemeester van Tilburg. Samen schreven ze al 3 keer eerder adviezen voor de Tweede Kamer. Steeds over het terugdringen van drugscriminaliteit. Een aantal van hun adviezen is inmiddels beleid. En nu stellen ze dus voor om 1000 extra rechercheurs in te zetten in de basisteams en de districten om drugsmisdaad beter strafrechtelijk te kunnen onderzoeken. En de tweede oplossing die ze voorstellen zit hem in meer preventie. Om te voorkomen dat de jongeren zo kwetsbaar worden dat ze vatbaar zijn voor de vaak valse beloftes van criminele opdrachtgevers.
Als het dan om preventie gaat, hè, dan zou ik graag zien dat die gemeenten meer armslag krijgen. En dus mensen op straat hebben in de avonduren, desnoods in het begin van de nachturen, ook door de week. Hè, want dan zijn die criminele groeperingen actief en op straat. En dan moeten daar mensen lopen die een klik kunnen maken, maar die ook meteen wat kunnen betekenen. Kijk, want een crimineel zegt, oh, heb je een golfje nodig? Heb je een kamer nodig? En die naaien, zeg maar, die jongeren in een pak. Je hebt dan eigenlijk ook jongerenwerkers nodig die kunnen zeggen, joh, heb jij geen slaapplek? Ik heb een slaapplek voor jou. Oh, heb jij allerlei bezittingen op je naam en weet je hier geen raad? Nou, dan kunnen wij jou adviseren hoe je dat probleem oplost. Ja, en ook wat ik mij zo goed zou kunnen voorstellen, is dat dan in bepaalde uren dit soort mensen van de gemeente en politiemensen samen de straat op gaan. Niet op zoek naar criminelen, maar op zoek naar slachtoffers. Als je bijvoorbeeld naar Arnhem kijkt, hebben ze 2 basisteams. En daar heeft de politieleiding gezegd, ja, wij maken in de uniformsdienst 30 politiemensen vrij voor de drugscriminaliteit te bestrijden. En de burgemeester is daar heel actief bezig met preventie. Nou, dat is heel interessant. Dat is dus preventie met gezag. Ja. Heb je die lokale recherche er niet zitten, dan wordt het preventie zonder gezag.
We leggen de oplossing die Van der Torren aandraagt voor aan Hamid Karakous, politiechef van de eenheid Noord-Holland. Hij is ook wethouder geweest in Rotterdam. En daardoor kent hij het probleem van de afglijdende criminele jeugd maar al te goed. Want zeker in Rotterdam-Zuid geldt dat als een groot en bekend probleem.
Hoe ging dat daar?
Nou, ook zoeken. Als je kijkt naar de hele hulpverleningskant. Hè, iedereen doet het met de goede bedoelingen. Maar je moet wel gericht hulp verlenen. En dat moet ook wel goed gecoördineerd zijn welk gezin, welk gezinslid welk hulp nodig heeft.
Ja.
En daar lopen we met z'n allen nog een beetje mee te worstelen hoe we dat het beste kunnen doen. Ja, en er zit altijd grijs gebied tussen. En dat maakt de jongeren kwetsbaar. Ja.
Toch moeten we inzetten op preventie met gezag, zegt Karakous.
Ik vind dat je inderdaad hard moet aanpakken. Want het is wel zo dat, ook al zijn het minderjarigen, maar de gevolgen zijn wel heel erg groot. In dat kader ben ik wel met hem eens. Maar je moet wel de kwetsbaarheid van de jongeren wel zien te voorkomen. Ik vind dat het inderdaad de taak is van de gemeente. Want die moet met de preventie beginnen. Want dat is de enige orgaan die het kan coördineren. En de juiste hulpverlening kan brengen. Maar dat is ook een mederol voor de politie. Maar ook een mederol voor de zorg, de jeugdhulp, et cetera. Dus het is niet bij één organisatie belegd. Maar de gemeente heeft hier wel een voortrekkersrol in.
En dan die 1000 extra lokale rechercheurs. Een cadeautje waar de politie zelf om moet vragen, zei criminoloog Van der Torren. Staat dit op het verlanglijstje van politiechef Karakous?
Dat we mensen nodig hebben, dat is bekend. En dat we rechercheurs ook nodig hebben, is ook bekend.
Maar lokaal?
Lokaal heb je zeker rechercheurs nodig. Maar lokaal heb je ook heel veel mensen, heel veel wijkagenten nodig. En agenten nodig die dus zichtbaar in die wijk rondlopen. En die ook informatie ophalen. Ken je wijk, ken je straat, ken je bewoners. Maar alleen met onderzoek kom je er niet. Je hebt ook de hulp en ondersteuning van de bewoners nodig. En je hebt ook de hulp van andere instanties nodig. Dus eigenlijk als je het liefst wil je dingen voorkomen. Daarom heb ik ook aan het begin ook gezegd van wij voorkomen heel veel aanslagen. En dat is ook maar goed ook. En dat kunnen we alleen doen als er dus informatie binnenkomt, melding binnenkomt. Dus en het onderzoek daarna. Ik kan wel morgen nog 100 mensen opzetten. En neem van mij aan dat we er maximaal aan doen. Maar het is niet alleen lokaal. We hebben net ook geconstateerd dat er ook heel veel jongeren buiten de stad komen. Ja. En heel veel aanslagplegers buiten de regio komen. Dus dit heeft ook een landelijk, dan moet je dit ook aansturen.
Dan nog even terug naar IJmuiden, naar burgemeester Frank Dales. Hij is sceptisch over 1000 extra lokale rechercheurs.
Ja, die gaan we niet vinden. Daar zullen we toch op een andere manier moeten werken.
Hoe dan?
En dan zie ik mogelijkheden ook met in de goede samenwerking tussen de politie en de BOA's. Zowel de jeugdboa's, maar ook de reguliere BOA's. Ik denk dat we daar nog veel winst uit kunnen halen. Dat veel meer gaat opleveren. Waardoor politiecapaciteit weer vrijgespeeld kan worden voor de recherchetaken.
Ja.
Maar daar zegt Dales het toch zelf. Ook hij heeft recherche nodig. Maar zo is dus de politie nu juist niet ingericht, zegt Van der Torren dan. Officieel is opsporing van georganiseerde drugsmisdaad geen taak voor de basisteams en districten. Terug naar burgemeester Dales. Ook hij wil graag meer hulpverlening rond de jongeren.
Maar dan moet je bijna een coach 24/7 op zo'n jongere kunnen zetten. Want dat is geen 9-to-5 baantje dan. Die het vertrouwen wint van de jongeren. En dat de jongeren, als hij in de verleiding komt, dat hij die coach even kan bellen of spreken. En zeggen van, joh, moet ik dit doen, moet ik dit niet doen? Ja.
En die coach zou ook bereikbaar moeten zijn voor de ouders van de jongeren in kwestie, zegt Dales. En dan dat derde probleem dat Van der Torren aanstipt in zijn notitie aan de Kamercommissie. Het gebrek aan mogelijkheden om op te schalen.
Daar zit wel een kern van waarheid in. Ik heb een team veiligheid, wat op zich best wel solide is, maar ook niet overdreven ruim in hun jasje zit. En godzijdank, door de goede samenwerking met de politie kon ik ook extra agenten tijdelijk krijgen.
Ja.
Maar anders had ik het ook niet geweten. Want ik hou ook niet het leger hier door de straten laten lopen.
Is die gedachte wel eens door uw hoofd gegaan?
Nee, verre van. Maar dan, ja, stel dat de politie had gezegd, ja, sorry Frank, maar ik heb geen extra agenten voor je. Je moet het maar redden met de agenten die je hebt. Ja, dan is in ieder geval één arm al op je rug gebonden, zal ik maar zeggen. Dan moet je toch verder zwemmen. En je kunt ook niet een verhaal houden naar je inwoners toe van, ja, sorry, het houdt nu op, want ik heb geen agenten meer. Dat accepteren ze niet, want ze zeggen van, de overheid staat voor mijn veiligheid. Ja. Regel het.
U vertelde al dat die explosiegolf, die geweldsgolf, is begonnen met dat oprollen van die groep drugsdealers.
Ja.
Was het niet handiger geweest om dat gewoon maar op zijn beloop te laten?
Ja. Die vraag is mij een paar keer gesteld en ik heb het mezelf ook afgevraagd. Ik weet dat het binnen de politie ook een tijd heeft geleefd.
Ja, tussen criminelen mogen ze dat lekker zelf oplossen,
ja,
toch?
Ja, precies.
De ene boef tegen de andere.
Ja, ik zit er toch anders in. Om velelei redenen. Ten eerste, ik vind die drugswereld voor die jongeren echt onacceptabel. En dat vind ik echt, dat is mijn intrinsieke motivatie om die jongeren echt uit die drugswereld te houden en te halen. Maar ten tweede ook een veel principiëler punt. Als ik weet dat er illegale dingen gebeuren in mijn gemeente, maar ze regenen het onderling en het is paars en vrij, moet ik dat dan gewoon accepteren dat die illegale dingen gebeuren? En waarom zou ik dan zeggen, ik pak wel iedereen aan die de wet overtreedt, behalve de drugswereld? Dat kun je gewoon niet maken, die rechtsongelijkheid. Daar moet je als burgemeester voor staan.
Ja. Is dat aan de burgemeester eigenlijk?
Er is een gezegde, een schip ligt veilig in de haven, maar daar is het niet voor gebouwd. En dat vind ik soms ook van burgemeesters die gewoon alle leuke dingen doen, zal ik maar zeggen, en al het vervelende vermijden. Ja, maar daarvoor ben je geen burgemeester.
Niet alleen om de lintjes door te knippen.
Precies,
zeg maar,
ja. En de 100-jarigen te bezoeken. Je moet soms ook echt staan en een besluit nemen en richting geven van dit is hoe ik het wil hebben in mijn gemeente. En ja, dan is het, vind ik wel dus, aan de burgemeester om te bepalen van wet overtreden accepteer ik van niemand. Of het nou de drugswereld is of een ondernemer of een gewone inwoner.
Tot slot nog één keer naar criminoloog Edward van der Torre. Hij vraagt om 110 miljoen euro en 1000 extra lokale rechercheurs. Een stevig statement en een grote organisatorische verandering bij de politie. Iets dat er waarschijnlijk niet zomaar van zal komen. Maar ook van der Torre gaat het uiteindelijk om die jongeren op straat die hij spreekt tijdens zijn onderzoeken.
En dan heb ik heel vaak het gevoel, oh, nu ben ik geen onderzoeker meer. Ik zou nu willen helpen. Best wel regelmatig dat onder mijn huid ging zitten. Nou, ik dacht, zal ik hem nu meenemen naar huis? En ik heb nu een aantal mensen in gedachten waar echt de tranen over mijn wangen liepen. En dat ik dacht, ja, hier moet de overheid nu zijn. En dan is de overheid er niet. De politie wel.
Tot zover deze aflevering van de Academie. De podcast van de Politieacademie. Over politiewetenschap en politiepraktijk. Met dank aan Hamid Karakous, politiechef van de Eenheid Noord-Holland. Frank Dales, de burgemeester van IJmuiden. En Edward van der Torre, criminoloog en bestuurskundige. Luister ook naar de andere afleveringen van deze serie. We hebben er al meer dan 30 gemaakt. Onder andere over liquidaties, mensenhandel en stalking. Je vindt alle afleveringen in je favoriete podcast-app als je zoekt op De Academie. Ik ben Nina van den Dungen. Dankjewel voor het luisteren.